Goed, wij gaan naar de stellingen. Het eerste onderdeel. Wat weet jij van het consumentenrecht? Gaan we jullie kennis gaan we testen. Jullie hebben van die kaartjes gekregen. Ik noemde ze net al. Twee kanten. Ene kant rood, andere kant groen. Nou, ik denk dat ik hem niet hoef uit te leggen, maar voor de goede orde. Rood, ik ben het niet eens. Groen, ik ben het eens met de stelling. Laten we gewoon beginnen. Als iedereen er klaar voor is, als specialisten er ook klaar voor zijn. Want ik ga jullie er ook bij betrekken. Kaartjes, goed zo. Dus wat weet jij van het consumentenrecht? Onze stellingenronde. Ik hoop op heel veel reacties. We gaan naar de eerste stelling. De consument heeft in Nederland standaard 1 jaar garantie. Groen voor eens, rood voor oneens. Leuk die lampen, Jelle. Ik zie niks.
Niet zien.
Veel rood.
Ik zie 2 groene, maar ik zie vooral rode. Welke specialist mag ik het woord geven?
Al. Ja, het is geen garantie. Die jaar is eigenlijk een kwestie van bewijs. In het begin moet je je altijd goed realiseren dat het hele consumentenrecht natuurlijk een overeenkomstenrecht is. Hè? Een overeenkomstenrecht gaat tussen 2 partijen. Dus het gaat tussen 2 partijen. En consumentenrecht heeft op onderdelen besloten in wetgeving dat wanneer een consument binnen een jaar een gebrek ontdekt aan een product, dat er dan het vermoeden is dat dat gebrek ook al bij aankoop aanwezig was. En als je dat wil vertalen met garantie, ik vind het niet dat dat garantie is, maar dan zou het kloppen. Maar garantie is eigenlijk instaan voor de kwaliteit of het goed functioneren van het product. Maar ja, strikt genomen is dat niet wat denk ik hier met deze vraag wordt beoogd, namelijk die jaar wat in de wet staat waarbinnen je kan klagen over een gebrek. Zo zie ik het tenminste. Ik weet niet of mijn collega's daarmee eens zijn.
Ik kan daar wel nog een aanvulling op doen in de vrijheid. De termijn waarbinnen een consument kan mopperen dat het product non-conform is, is veel langer dan een jaar. En ik weet dat je maar, je hoeft niet eens zo heel ver te kijken. Techniek Nederland of Uneto VNI had een hele mooie folder met een tabel erin wat de verwachte gebruiksverwachting is van bepaalde producten. Dat geeft een handvat hoe lang je erover kunt mopperen. Dus dat kon soms wel 3 jaar zijn, kon soms wel 5 jaar zijn.
Ja. Dus hoe lang hebben we eigenlijk, ik mag het niet zo zeggen, maar ik ga het toch doen, garantie in Nederland?
Ja, kijk, het is een open norm. Je hebt garantie zolang je redelijke wijze mag verwachten van het product dat die meegaat. En daar zijn natuurlijk ook verschillende factoren waar het van afhangt. Dus kwaliteit, prijs, heb je een premium of heb je een budget koelkast bij wijze van. En natuurlijk de gebruiksduurtabel van Techniek Nederland is een hele handige tool om in ieder geval handvatten te geven aan retailers als jullie zelf. Om te kijken van hey, hoe lang gaat zo'n product ongeveer mee? En dat staat niet vast, is een open norm. En dat maakt het tegelijkertijd ook heel, heel ingewikkeld. En ook als we nog verder dieper erin duiken, misschien komen we daar vanavond nog op terug. Maar als we het hebben over het regressrecht, en ik verwacht dat we daar nog wel wat het een en ander over zullen zeggen. Maar dat maakt de relatie tussen consument en ondernemer en voorschakel gewoon heel ingewikkeld.
Ja. Dus je hebt niet 1 jaar garantie in Nederland, ook geen 2 jaar.
Nee.
Kunnen we dan een vaste termijn benoemen?
Ja, want als je naar de strikte garantie kijkt, dat is wat je afspreekt, wat voor garantiecertificaat je hebt. Ja. Dat is meestal ook van de fabrikant, fabrieksgarantie. Daarnaast heeft de consument iets anders, dat is een recht op een product dat voldoet aan datgene wat je van het product mag verwachten. En dat hangt heel erg van het product af. Daar kun je geen algemeen luidend antwoord op geven.
En mag je dat dan wettelijke garantie noemen?
Nou, wij vinden van niet.
Nee. Ik weet dat het wel vaak genoemd. Zo geïnterpreteerd
wordt. Ja, omdat het woord garantie zo absoluut de norm lijkt te zijn. Het is gewoon garantie, dus ik krijg alles vergoed of ik mag. Nou, dat is veel te zwart-wit.
Ja.
Het is wel zo, als je iets afspreekt, meneer, u krijgt 2 jaar garantie, dan moet je nog heel goed kijken wat die garantie precies inhoudt. Maar dan sta je echt in voor het product.
Ja.
Dat is dus inderdaad wat ze zeggen. Toch iets anders dan wat je redelijkerwijs van het product mag verwachten. Ja. Of van onderdelen van de producten. Hoe lang gaat de motor van een wasmachine mee? Ja. Hoe lang gaat de batterij van een telefoon mee? Nou, en noem het allemaal maar op. En dat maakt het ingewikkeld. Ja. Maar tegelijkertijd geeft dat ruimte voor oplossingen.
En als een fabrikant zegt, u heeft 1 jaar garantie?
Vraag.
Als een fabrikant zegt, u heeft recht op 1 jaar garantie?
U heeft recht, ja, dan hoor ik hem. Ik hoor het u zeggen, maar ik heb het niet over garantie. Ik heb het over in zo'n situatie. Ik mag van dit product toch verwachten dat het minstens 5 jaar meegaat. Ja. Ja.
Er was een vraag. Waar?
Dat vindt de consument dat hij verwacht 5 jaar.
Het is een microfoon, die kan ik helemaal gooien in het publiek tegen iemands hoofd. Dat doet niet pijn, dat doet geen zeer, maar dat kunnen we wel horen. Ja.
Ja. Maar dat verwacht de consument. Dat die 5 jaar mee zou moeten gaan. Maar ja, natuurlijk, de levensduur van een A-machine en een goedkope machine, daar zit natuurlijk ook verschil in. Dus wat is een levensduur?
Ja, dat kun je dus wat mij betreft niet in absolute zin zeggen. Die duidelijkheid kun je de consument nooit in die zin geven, denk ik. Behalve wanneer je dat zwart op papier zet.
Ja, maar je hebt natuurlijk vanuit Techniek Nederland wel de tool gekregen. In de vorm van die brochure waarin die gemiddeld te verwachte gebruiksduur staat. Ik weet vanuit mezelf dat de geschillencommissie die nagenoeg altijd ook overneemt. Want dit is gevoed door allemaal informatie vanuit de branche. Wat vindt de branche? Hoe lang kan een computer meegaan? Hoe lang kan een iPhone meegaan? Hoe lang kan een televisie meegaan? En dan zie je dus dat je bepaalde productgroepen hebt in die tabel. En die productgroepen die zijn ook weer onderverdeeld in prijskategorieën. Zodat je het situatie krijgt dat je een veel duurdere televisie mag je meer van verwachten dan het budgetmodel. En het is geen absoluut recht wat er in die brochure staat. Maar het is wel een handvat wat ook door de geschillencommissie, en ik neem ook aan door de
Ik ken het hele tool of het overzicht niet, hoor.
Ja, ja, nee, het is ook voor onze leden. Het is echt een hele andere tool. Geeft gewoon echt inzicht in wat kun je nou redelijkerwijs verwachten. En precies wat mijn buurman uitlegt, daar zitten inderdaad ook heel veel productgroepen, maar ook prijskategorieën binnen die productgroepen. Geeft gewoon een handvat. En wat hier vaak is gezegd, is niet absoluut, maar het geeft wel een richtlijn. En ik denk eigenlijk ook dat je daarmee moet doen in deze discussie. Ja.
Wel leuk om aan jullie te vragen nog even tussendoor. Dan komt bij jou, Henk. Voor wie is dit onbekend? Misschien leuk om met de kaartjes eventjes te doen. Voor wie is het onbekend dat je geen vaste termijn in het bewet heeft? Oh. Onbekend is... Zullen we doen groen? Laten we groen doen. Bekend is rood. Vind ik wel leuk. Bekend is rood. Het is rood.
Ja.
Top. Leuk. Maar ik moet er gooien, Henk. Alsjeblieft.
Ik heb een vraag. Jullie hebben het over het consumentenrecht. Het apparaat gaat x aantal tijd mee volgens een tabel. Nou zit ik een beetje in huishoudelijk apparaten. Er is een oma die koopt een Miele wasmachine en wast 1 keer in de week. Er is een gezin met 6 kinderen en die wassen wel 20 keer in de week. Hoe gaan jullie daarmee om?
Zit er geen teller op dat ding?
Bij Miele toevallig wel, maar bij andere merken, sommige merken niet.
Ja. Hè? Dat is dat dus de discussie. Misschien ook wel op voorhand. Hè? Dat je zegt, beste mevrouw, hoe vaak denkt u op de vraag van, meneer, hoe lang mag ik deze wasmachine nou gebruiken? Wat denkt u zelf? Dan is de wedervraag van u, hoe vaak gebruikt u hem dan? Nou, dan kom je misschien ergens. En als je dat niet weet, dan moet je misschien op hele specifieke gebruiksonderdelen kijken. In hoe intensief de machine gebruikt is. Maar dat is dus niet zwart op wit.
En, als ik daarop mag aanvullen, de nieuwe technologieën die we steeds vaak zien. Je ziet ook wasmachines, koelkasten, whatever, die verbonden zijn met het internet. Dus de IoT-apparaten, die slaan natuurlijk ook veel meer data op over hoe het product wordt gebruikt. En dan kijk ik ook even mijn collega, concollega aan over het herzien van de gebruiksduurtabel. Of dit mogelijk zaken zijn inderdaad om die tabel te verrijken. Martin, is dit iets waar wat op tafel ligt? Is dit, want dat zijn natuurlijk die apparaten die beginnen steeds meer data te verzamelen. Je wasmachine weet hoeveel die basjes die draait. Die weet onder welke omstandigheden. En,
ik leer zoveel hier. Ja. Ik dacht dat het gewoon een gadget was om mijn koelkast via de wifi te laten aansluiten. Nee. Maar vervolgens zien ze dus hoe vaak ik de deur te lang laat openstaan.
Bijvoorbeeld, ja. Ja. En ze weten ook welke producten erin zitten wel.
Niet?
Nee.
Oh.
Ik zou bijna willen reageren, Jim, met bedankt voor deze vraag. Maar ja. Of dat nou sarcasme is of niet, dat weet ik nou ook weer niet.
Ja.
Dat zou inderdaad een hele mooi datapunt zijn waarmee je zo'n tabel zou kunnen verrijken. We zijn nu inderdaad bezig met een project waarin we de gebruikstabel aan het herzien zijn. Dat moet je wel doen op basis van objectieve data. Welke data doe je dat dan? Nou, dat kun je met prijsdata doen, met gebruiksdata, reparatiedata. Nou ja, bedenk het allemaal maar. Afdankdata bijvoorbeeld, hè, welk apparaat wordt in welke hoeveelheid na x-termijn afgedankt. Maar het moet ook data zijn waar je bij kan.
Ja.
En daar zit eigenlijk het probleem met het uit kunnen lezen van apparaten.
En de data, ligt die bij de fabrikanten? Waar blijft de data? Zit die nog in het apparaat of wordt die direct gedeeld met hoofdkantoor?
Nu ben je mij wel enigszins aan het overvragen. Ja. Want ik denk dat er hier mensen in de zaal zitten die dat veel beter kunnen beantwoorden. Misschien Henk zelfs
wel. Bij Miele zit het sowieso wel ergens in het apparaat. Dat weet ik in ieder geval. Maar bij andere merken weet ik het niet. Okay. Hè? Misschien dat het langzaamaan bij alle merken gaat komen. Het lijkt me wel verstandig.
Ja.
Als je een Indesiet koopt en je was 20 keer per week. Ja, dan kan je verwachten dat hij na een jaar instort, bij wijze van spreken. Als oma met een wasmachine van Miele één keer in de week wast, ja, dan mag ik toch wel verwachten dat hij in jaren 15 meegaat.
Ja.
Maar wat doen ze dan?
De discussie van data-eigenaarschap is daar inderdaad een hele belangrijke bij. Wie heeft die beschikking over die data? Nou, we weten zeker dat fabrikanten die data hebben. Maar dan moeten ze het wel willen delen met ons. Mag hem teruggooien, Henk? Ik kan alleen niet vangen. Dan wou ik de lichter de schuld geven, maar ik stond voor het licht. De tabel, is die bij iedereen bekend?
Ja.
Ja? Ja? Ach, best enthousiast. Ja, kennen we. De volgende stelling. Consumentenkooprecht is sinds 2022 sterk veranderd. Waar is groen, niet waar is rood?
Ja, het is sterk. Wel veranderd.
Twijfelende antwoorden her en der.
Tot nu toe 100%.
Sterk. We gaan geen semantische discussie aan. Ik ga het woordje sterk. Consumentenrecht is sinds 2022 veranderd. Maakt dat je keuze anders, Ruud? Ja. Ik snap hem hoor, dat je dat zegt. We gaan het woordje sterk vergeten. Consumentenkooprecht is sinds 2022 veranderd. Dat is een mooie vraag voor jou, Jim, vind ik.
Dat is een mooie vraag, ja. Ja, ik ben het eigenlijk met u helemaal eens. Ik had als ik oranje had, had ik oranje naar boven gehouden. Basis van het consumentenrecht staat natuurlijk, staat al eventjes. Maar er zijn echt wel grote veranderingen doorgevoerd. Denk aan de omkering van de bewijslast. De vermoedelijke omkering van de bewijslast, moet ik zeggen. Maar ook meer focus op software, dus de updateverplichtingen bij IoT-apparaten. En deze vind ik heel interessant, dat is het verbod op de gebruikersvergoeding. Die ook mee is ingevoerd. Dat is eentje waar we dan in de praktijk echt heel erg mee zitten. Voor degene die niet helemaal mee bekend zijn, je mag niet meer een verbruikersvergoeding. Verbeter me als ik het niet helemaal correct zeg, maar je mag niet meer een verbruikersvergoeding in rekening brengen voor een terechte garantieclaim. Volgens mij, zoals hij bedoeld is in het Europees recht, waar de garantie normaaliter 2 jaar is, heb je die 2 jaar duidelijke periode waarin je geen gebruikersvergoeding mag rekenen. In Nederland hebben we natuurlijk die open norm, waardoor ook die hele gebruikersvergoeding discussie een hele andere wordt dan wellicht in de tekst is bedoeld. Hebben we ook samen met Techniek Nederland en andere brancheverenigingen heel hard voor gelobbyd om dit eruit te krijgen. Of in ieder geval gelijk te trekken met die Europese 2-jaar-standaard. Dat is helaas niet gelukt. En nu zien we ook in de praktijk dat dit gewoon echt hele nadelige effecten heeft op retailers. Dus random voorbeeld. Koelkast gaat volgens de tabel 5 jaar mee. Gaat naar 4,5 jaar stuk. Moet of gerepareerd of vervangen worden. Dus je hebt al zo lang gratis kunnen genieten van die koelkast. En dan vlak voor het moment dat je garantie dan eigenlijk verstrijkt, moet je het hele apparaat vervangen of repareren. En dan is nog in het specifieke geval dat die niet meer wordt gemaakt. Dus, dus dan moet je ook nog eens een koelkast leveren met betere specs dan die voorheen had. En dat is ons inziens gewoon echt heel erg krom.
Onrechtmatige verrijking?
Onrechtmatige verrijking, ja.
Eén moment, ik wil even een verduidelijking aan Jim vragen. Ja. Omgekeerde bewijslast, kun je dat verduidelijken? Het is veranderd, wat is er anders geworden? Ja,
dan moet ik even corrigeren, want volgens mij is niet, moeten we opletten om die omgekeerde bewijslast. De consument zegt het product is gebrekkig. Dat, als rechter zeggen wij, dat is jouw stelling. En als die wordt betwist, het apparaat is niet gebrekkig, dan moet je dat bewijzen. En dat blijft zo. Die bewijslast wordt niet omgekeerd. Dat was ook niet voor 22 volgens mij zo. Alleen de periode is wel verlengd. Wat wel zo is, is dat je wordt geholpen als consument met het vermoeden dat als hij binnen een jaar kapot is, dat, let wel, bij verkoop al aanwezig was. Dat is een beetje een raar juridisch construct waarvan je zegt van nou, na een half jaar is de motor kapot en dat gebrek dat die kapot is, zat er dus eigenlijk al in op het moment dat ik kocht. Nou, maar goed, dat is het vermoeden. En als leverancier, als detailhandel, als verkoper, mag je dat vermoeden ontkrachten. Door te zeggen, er is hier op een hele rare manier gebruik gemaakt van het apparaat, wat helemaal niet kan. Dus het zit hem niet in dat gebrek wat er aan in aanvang al was. Het is door andere omstandigheden zo gekomen. Maar je staat met 1-0 achter. En heel vaak moeten we erkennen, is het moeilijk dat de DTS kan bewijzen of kan dat vermoeden kan ontkrachten. Dus daar zitten ze wel in een lastig pakket. Dat is de situatie.
Hoe zou je dat kunnen bewijzen?
Ja, soms is het gewoon, want dat was jouw voorbeeld, was een heel mooi voorbeeld van die cupcakes. Heel vaak is het mijn ervaring als kantonrechter, zit de oplossing in de feiten. Hoe is het nou gewoon gegaan? Hoe heeft u de wasmachine nou gebruikt? 20 keer per dag of 1 keer in de week? Hoe zit dat precies? En dan kom je uit dat feitenconstellatie, kom je al heel goed te weten wat er nou precies is gebeurd. En feiten wil ook zeggen dat je soms onderzoek doet naar het apparaat en dat je daar bepaalde slijtageprotonen ziet of andere vormen van gebruik waar je zegt van kijk, daar zit het in. En als je vervolgens zegt van nou, dit is geen normaal gebruik in die periode, dan valt als het ware, dan klapt het als het ware weer terug richting de consument. Dan heb je voldoende twijfel gezaaid in dat vermoeden. Moet de consument toch maar weer aantonen dat het toch gebrekkig was? Nou, dat antwoord op die vraag laat zich snel raden, want dat zal hem niet lukken. Ja. En dan is het dus geen gebrekkig apparaat. Dus het is echt een bewijsconstructie.
Frank, je woord.
Ja, ik wil nog even terugkomen op die gebruiksvergoeding. Gebruiksvergoeding die staat nu in de wet. Voor die tijd stond die niet in de wet. Maar er was wel een uitspraak van het Europese Hof van Justitie uit mei 2008 al. Mm-hmm. Die dat wel regelde.
Het kwelarrest.
Ja. En misschien moet ik dat proberen uit te leggen. Paul heeft aangegeven, wat is non-conformiteit? Hè? Wanneer is een product niet goed? Als dat is vastgesteld, dan wordt het product geacht vanaf het begin niet goed te zijn geweest. Dus een consument heeft vanaf het begin een niet goed product gehad. En het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft gezegd, als een consument een product heeft gehad wat niet goed is geweest, binnen de tijd dat hij erop mag vertrouwen dat het niet kapot ging, dan mag niet van hem verlangd worden dat hij geld betaalt om zijn recht te krijgen. Dus dat is de achterliggende gedachte. Om je recht te halen, dus om herstel te krijgen of om het vervangen te krijgen, daar hoeft de consument niet voor te betalen op het moment dat vaststaat dat het product non-conform is. Daar zit nog wel een achterkant aan. Want je hebt niet alleen herstel, je hebt ook niet alleen vervang, je hebt ook ontbinding. Overeenkomst kan ook ontbonden worden. Als er sprake is van ontbinding, dan gaat het niet over het bedrag wat de consument hoeft bij te betalen uit zijn portemonnee. Dus het Hof van Justitie wilde niet in de portemonnee van de consument kijken. Maar als hij geld terugkrijgt, mag er wel rekening worden gehouden met een gebruiksvergoeding. dat lijkt even heel ingewikkeld, maar als je erover nadenkt van, denk aan de portemonnee van de consument. Die consument hoeft niks uit zijn eigen zak bij te betalen, want dan zou het afhankelijk zijn van zijn vermogenssituatie, of hij het kan betalen, of hij zijn recht kan halen. Dus dat hoeft hij nooit, maar als hij geld terugkrijgt, als hij het product teruggeeft en hij krijgt geld terug, dan mag er wel rekening mee gehouden worden.
Is dat duidelijk?
Ja, klopt, wat mij betreft. Nee?
Komt hier Ruud?
Oké. Okay. Ja.
Opletten.
Volgens mij staat hij uit. Oh nee, ja. Hij doet het. Dus wat u nu zegt, als de koop ontbonden wordt, ja, om wat voor reden dan ook, is het redelijk dat de klant niet het volle bedrag terugkrijgt.
Ja, de klant ontbindt.
Ja, als de klant zegt van er is sprake van non-conformiteit, er is geen mogelijkheid om te herstellen of om ander product te leveren, om te vervangen. Dus er komt, het komt aan op een ontbinding, dus allebei de partijen product terug. Dan zegt dat uitspraak van het Hof, dan mag rekening worden gehouden met het aantal jaren, in sommige gevallen, dat die consument probleemloos van dat product gebruik heeft kunnen maken.
Het verschil wat u zei. U zei 100% terug. Hè? Dus...
Ben ik u?
Ja. De rechterkant.
Ja.
Dus als wij een koelkast of wat dan ook, een tv gaan ontbinden, ding heeft 1.000 euro gekost en er zit in de laatste periode, dan kan het wel eens zijn dat zo'n consument nog maar 50 euro terugkrijgt. Zeg ik het nu goed of niet?
Ik had het specifiek ook wel over vervanging of reparatie. Dus dat is niet ontbinding. Ontbinding is specifieke uitzondering. En dan moet ik eigenlijk even aan mijn collega's vragen of dit geldt alleen voor ontbinding vanuit de consument.
Nee, ontbinding is
ontbinding. Ontbinding. Ja, oké.
En dat heeft ermee te maken dat ontbinding is een algemeen civielrechtelijk begrip. In een koopovereenkomst kan één van de partijen, wanneer de andere partij tekort komt in de nakoming van de overeenkomst, heel algemeen, geldt voor alle overeenkomsten, kan die de overeenkomst ontbinden. En dat is dus een hier en nu verhaal. Ik ontbind vandaag. Maar dat is een ander verhaal dan die rare juridische fictie, dat als je binnen dat jaar blijkt dat een apparaat non-conform is, dat is ook weliswaar een vorm van een tekortkoming, maar non-conform is het specifiek voor het consumentenrecht een fictie dat hij dus aan het begin al gebrekkig was. En dan krijg je dus eigenlijk die terugrekening. Zo zeg ik het even. Maar het verhaal van de ontbinding, volgens mij gebeurt dat in consumentenkoop heel zelden.
Ja, heel veel.
Heel ontbinding?
Heel veel koopontbinding.
Hoe werkt dat dan?
Nou, het is zo, zoals ik het ooit geleerd heb, is dat je wanneer je het product niet binnen een redelijk termijn kan herstellen en ook niet kan omruilen, dan moet je de koop ontbinden. Ja? En wanneer...
Maar wie ontbindt dan? De consument.
De consument of de retailer uit zichzelf.
Maar wat zegt dan de consument bij u in de winkel? Ja, ik ontbind de koop. Hoe gaat dat dan?
Ja, ik ontbind de koop of de retailer die zegt zelf van... u kan kiezen of de koop ontbinden of wachten op het product. En er zijn er toch heel veel die toch de koop ontbinden. Hangt er ook af hoe oud het product is natuurlijk. Hè. Als hij 5 jaar de dingen is... Ja. En je gaat hem ontbinden in de 4e jaar, ja, dan zijn ze wel voorzichtig.
Nee.
Maar doe je dat in het 3e jaar, dan wordt het wel eens aantrekkelijk.
Ja. Dus in de eerste periode is het voor de consument heel gunstig om die non-conformiteitsregel in te roepen?
Ja.
En die wordt bij Europees 2 jaar, maar in Nederland is hier in ieder geval 1 jaar, 12 maanden. En na die periode krijg je de constructie van de ontbinding.
Ja.
Dat kan.
En dus...
Ja.
Of hij
ziet dat het zo vaak gebeurt.
Of de consument, bijbetaling is er niet meer. Hè, voor...
Maar wat is de reden van de verkoper om de overeenkomst te ontbinden? Wat is dan de tekortkoming aan de kant van de wederpartij?
De reden is om de klant erop attent te maken wat zijn jouw rechten. Hè? Je moet of wachten, of bijbetalen. Of de koopontbinding. Ja, dat is een keuze aan de consument.
Ja, maar dan ontbindt feitelijk dan toch altijd de koper, de consument. Zij het op advies van de DTS.
Ja, en, ja, ja. En je gaat hem ook wel eens ontbinden als er spijpartsen niet zijn of zo. Je kan gewoon niks.
Ja, maar nogmaals, die ontbinding, dat principe is... ik koop iets, ik krijg iets wat niet oké is... en ik, degene die de ander verwijt dat hij tekort komt, ontbind. Niet de ander die zegt van ja, ik heb het gedaan... Wat ik, als hij geen initiatief neemt en mij verwijt dat ik iets fout heb gedaan... bijvoorbeeld veel te laat betalen, kan niet ontbinden. Dus je moet echt een reden hebben om te ontbinden.
Ja.
Maar de verkoper heeft die reden niet echt. Zo zie ik
jawel,
het.
Hoor.
Wat dan?
Met bijbetaling.
Of als het lang duurt.
Nee.
Ja, ik kan dat zeggen als advies aan de consument.
Ja, dat zei ik net ook.
Ja, precies. Dus... Ja, maar dan roept het de consument op uw advies. Daar kan ik me iets, heel goed iets bij voorstellen. Ja. De ontbinding in.
Ja.
Maar en als je dat vertaalt van ja, ik neem dat initiatief. Maar eigenlijk is het de consument die ontbindt. En de verkoper die dat toelaat. Want je kunt het ook oneens zijn met die ontbindingen.
Maar de retailer heeft natuurlijk wel een plicht om op te informeren. De consument te informeren. En als je het niet binnen een redelijk termijn kan herstellen... Ja, dan moet je hem of omruilen of te koop ontbinden.
Ja.
Maar volgens mij wat hier aan de hand is... is dat je het juridisch dan niet ontbinden noemt.
Ja, maar het is steeds de koper, de consument die ontbindt. Als dat maar helder is. Alleen als de wederpartij tekort komt... En wat de vraag is dus, als u als fabrikant, ik weet niet, dat wil ontbinden, wat verwijt u dan de koper, de consument?
Ik
kon u niet verstaan, sorry.
Ze willen van het apparaat af.
De fabrikant die wil geen reparatie doen.
Nee, er is geen tekortkoming. Ja, ik verstond niet hoor. Er is geen tekortkoming aan de kant van de consument als hij van het apparaat af wil. Dat is een discussie over het gebrek in het apparaat. Maar je moet het zien in de overeenkomsten. Hè. De een koopt, dat wil zeggen krijgt een product geleverd. En de ander betaalt. Dat zijn de gevolgen uit de overeenkomst. En als hij niet betaalt, dan gaat de koper tekortkomen. En als niet goed wordt geleverd, dan gaat de verkoper tekortkomen. Dus je moet echt zien, wat is de prestatie van de ene partij? Het leveren van een apparaat, het betalen van de koopprijs. En als daar in die verhouding een tekortkoming is, dan heeft de wederpartij reden tot ontbinding. En anders kan het niet.
Ja, wat ik in de praktijk nog wel vaak tegenkom, is een leverancier die zegt, ik heb geen onderdelen meer om de reparatie uit te voeren. Volgens mij refereerde Ruud daar net ook al naar. En wat leveranciers dan de laatste tijd vaker doen, ik hoop dat het opgelost wordt overigens met de right to repair wetgeving. Maar dan gaan ze de koop ontbinden en dan krijgt de consument maar een heel klein gedeelte van de aankoopprijs terug, waar je eigenlijk helemaal niets meer mee kan. Is dat rechtvaardig?
Zo'n ontbinding is eigenlijk met instemming van de koper. Ja, oké, we gaan de koop ontbinden, want ik kan het niet meer repareren. Dat kan natuurlijk ook. Hè. Je kunt als partij over kun je in principe alles afspreken.
Maar consument gaat er niet mee akkoord, hoor. De consument die vraagt gewoon, ik wil een werkende tv of wasmachine hebben.
Ja.
Dus repareren maar of vervangen maar. En leverancier die zegt, ja, ik heb geen onderdelen meer, je krijgt geen nieuwe tv. Dus wij gaan over tot ontbinding zonder dat jij als consument daar een keuze in hebt.
Strikt juridisch is dat een onjuiste redenering, zou ik zeggen. Je komt tekort in de nakoming van je verbintenis een goede tv te leveren. En dus heeft de koper het recht tot ontbinding. Of je komt samen tot een afspraak over schadevergoeding, bij wijze van spreken. Dat is juridisch de juiste weg. Maar een leverancier of de verkoper die zegt, we gaan ontbinden. Als het allemaal wordt geaccepteerd, loopt het allemaal. Hè? En dat gaat 100.000 keer gebeuren, denk ik. Maar strikt juridisch draait het eigenlijk net andersom.
En hoe haal je als consument dan je recht? Moet je dan naar de rechter toe of speelt de geschillencommissie daar?
Misschien wel de geschillencommissie, ja. Ja. Nou ja, goed. Dat is de opdracht om daar uit te komen.
Mooi.
Nog een vraag, zag ik.
Nog eentje?
Nou ja.
Ja. We hebben natuurlijk vanaf april 2022 dat er geen afschrijving meer is. Nou hoor ik u zeggen, op het moment dat de koop wordt ontbonden, dan is het ook na verkopen van na 2022 dat er wel degelijk een afschrijving, een restwaardekrediet mag komen als de koop ontbonden wordt.
Ja.
Oké, dus alleen, je mag dus geen waardevermindering doen als het repareren of omruilen is. Maar je mag wel een waardevermindering doen, een afschrijving doen op het moment dat het koopontbinding is.
In de wet staat Er was eerst een rechtelijke uitspraak. Die rechtelijke uitspraak is in 2022 in de wet neergelegd, nagenoeg identiek zoals de uitspraak was. Daar is ook in de wet staat nu dus ook dat het met name met vervanging en herstel is dat er geen gebruiksvergoeding gerekend mag worden. Okay. Bij ontbinding wordt niks over gezegd in de...
Maar stel nou dat dus de koop wordt ontbonden door de leverancier, hè, wat mijn collega net zei. Dan stel de reparatie is €290, ik noem maar wat, tv van 3000. En de leverancier zegt, ik heb de spare part niet, ik ga over tot restwaarde. Waarvan je dan zegt, nou vind ik niet reëel, want dan levert de consument heel veel geld in. Dan zou je dus moeten kunnen zeggen, dit is niet reëel, we willen een schadevergoeding. Wij vinden in dit geval dat het wel 100% koopontbinden uitkeren zou moeten zijn. Zou u dat kunnen stellen?
Ja, sorry dat ik me... U maakt er nou drie partijen van. De koper, de detailist en de leverancier. Ja? En het probleem dat u lijkt te schetsen is tussen de leverancier en de detailist. De leverancier zegt, ik kan niet leveren. Ja. Dus ik ga de koper ontbinden... Ja. Dan bloedt mijn juristenhart, want dat kan niet. Want de leverancier heeft geen overeenkomst met de koper.
Dat is de praktijk.
Ja, maar ja, precies. Dus daarvan zou ik kunnen zeggen, even afgezien van hoe dat nou in de praktijk werkt, wat u zegt, dat kan niet. U kunt, leverancier, niet de koop ontbinden, want u heeft helemaal niks verkocht aan de consument. Dus dat gaat niet.
Ik begrijp uw vraag wel. Ja. Want het probleem is, wat gebeurt er... U krijgt dat apparaat, u heeft geen spare part. Mm-hmm. In wat voor situatie zit je dan? De consument die heeft niet meer het recht, dat staat ook in de wet, als herstel niet kan of niet gevergd kan worden, omdat het te duur is van de ondernemer, dan mag je dat niet vragen. En wat zit je dan voor situatie? Als de ondernemer, als de consument dan zegt van nou, dan laat ik het maar zo, dan heeft hij een kapot product. En het is voor de consument dan gewoon de keuze tussen een kapot product en accepteren dat hij het product teruggeeft en een minder bedrag terugkrijgt. En
ik vind het nog steeds niet heel praktisch. Ja. Ik heb een tv van €3000. Ja. Die heeft een levensduur van 6 jaar. Die gaat kapot na 3 jaar. Bewezen non-conformiteit, het moederbord is kapot.
Ja.
Part kost €290. Nou zegt de leverancier, oh ja, maar joh, part is er niet meer. Dus wij gaan de koop ontbinden. Dan krijgt die consument na 3 jaar voor een tv waar hij €3000 voor heeft betaald, €900 terug.
Nee, mevrouw, het zit net iets anders. Nou, die leverancier zegt, we gaan de koop ontbinden. Die zegt tegen de consument van ja, ik kan niet nakomen, ik kan niet... herstellen. Ja. Ik kan niet vervangen, want het identieke tv is niet meer op de markt. Aha. Het gaat om identieke tv. Hè,
die is nog wel te leveren, hoor.
Als een identieke tv te leveren is, dan moet de identieke tv geleverd worden. Punt.
100% omruiling, zegt u.
Punt. 100% zonder bijbetaling.
Ja. Oké. Okay.
En als het niet zo is?
Als hij niet gerepareerd kan worden en hij kan niet vervangen worden door een identiek product, dan... ligt de keuze bij de consument. Wat kan die consument nog meer dan gaan voor die ontbinding? Product terug en dan maar een minder bedrag terug. Anders heeft hij helemaal niks. Heeft hij een kapotte tv, daar kan hij ook niks mee.
En dit is inderdaad wel in de praktijk hoe het regressrecht... Dit is theoretisch hoe het regressrecht zou moeten werken. In de praktijk zien we ook gewoon dat er heel veel leveranciers of merken zijn die zoveel in de pap hebben te brokkelen dat jij als onafhankelijke retailer daar eigenlijk heel weinig op in te brengen hebt. En dan krijg je de discussie van marktmacht en mededinging. En dat is een hele andere discussie, maar die ligt hier wel mee in lijn. Dus ik begrijp ook de voorbeelden die hier worden genoemd. Als jij daar, ook al ben je een wat grotere of een wat kleinere, en die ketenpartner, die leverancier waar jij zo afhankelijk van bent, die zegt, je slikt het maar, dan is dat zo.
Het is een discussie die heel veel losmaakt, dus ik laat hem even gaan, hoor, Ralf.
Ik heb even een vraag over dat die kosten berekenen bij een reparatie. Mm-hmm. Waarom weten de leveranciers dat niet? Als ik de grote merken heb, dergelijke, Miele, Siemens, noem maar op, ze doen het allemaal. Er is niemand die je daar bij de fabrikanten weet dat dat niet berekend mag worden. Is dat misschien iets voor Techniek Nederland om dat daar eens een keer te gaan aankaarten?
Ja. Ja, waarom monteurs, willen ze dat niet? Ik denk dat dat een vraag is die deze commissie kan beantwoorden. Ik denk dat hier links van mij heel goed gezegd wordt. Laatste, Dennis, daar ga ik echt door.
Eigenlijk bij die laatste case, hè, van koop wordt ontbonden, dat hoeft niet geaccepteerd te worden. Dus reparatie, vervanging moet ook mogelijk zijn, omruiling moet mogelijk zijn. Is dat alleen maar bij aankopen na 2022 of was dat eigenlijk altijd al zo?
Dat is geen verandering van de wet.
Dank je wel.
Het enige waar de wet toch in iets in aangepast is, is dat het voor de consument eenvoudiger is om te ontbinden. Vroeger moest je absoluut eerst herstel of vervanging hebben gevraagd. Dat hoeft nu niet meer. Dat is een nuance. Ik heb het gezegd, maar vergeet het maar. Ja.
Heel goed. Ik wil door naar de volgende. En die gaat heel snel, Ralf. Echt kijk. De retailer bepaalt zelf hoe lang of hij of zij denkt dat het product mee hoort te gaan. Rood of groen? Gaan we het over de tabel hebben?
Ik had rood.
Rood?
Ja.
Nou, dan geef ik aan u het woord.
Ja, score hou je straks.
Dan geef ik aan jou het woord.
Nou ja, het is niet de individuele retailer die dat bepaalt. Die tabel lijkt me heel instructief daarvoor. Dat is een ervaringsgegeven, dat is geobjectiveerd. Het kan niet zo zijn dat ik een tv koop bij de ene, bij de mediamarkt en bij een andere. Waarvoor de ene zegt van ja, die gaat 3 jaar mee en de ander zegt van nee meneer, dat is 1 jaar. Je moet als consument objectief weten hoe lang het mee hoort te gaan. Ja.
Nog een vraag. Ik ga hem gooien. Kun je vangen? Ja, tuurlijk. Zie.
Nee, ik heb toch even een vraagje. Ik begrijp nu dus. Sorry, ik ben even door de spanning raak ik mijn vraag kwijt. Sorry, dat kan ook gebeuren.
Okay.
Maar hoe lang het product mee hoort te gaan. Ja. Ik geef aan, we hebben de lijst. Dat staat 6 jaar voor. Je hebt een bekerwasmachine, die gaat 5 jaar mee. Alleen mevrouw A heeft hem dus 1 jaar. Of tenminste, gebruikt hem 1 keer in de week. En een andere klant koopt zijnzelfde product, gebruikt hem vaker in de week. Hoe ga je er dan vanuit dat die regel klopt op jullie lijst?
Ja, dat in de ideale wereld, dat hadden we het net ook kort over, dan kun je die data verzamelen uit het apparaat. Nu is dat niet altijd mogelijk. Maar na onderzoek kun je ook zien wat voor slijtage in het product zit. Dus als iemand de wasmachine, de motor, heeft zoveel slijtage, bepaalde tandwielen zijn helemaal versleten, kun je daaraan afleiden dat het product vele malen vaker is gebruikt.
Ik gaf net aan, ik ben het er mee eens, want ik moet die vraag gaan stellen aan de consument, hoe vaak gebruik je hem en dat soort zaken.
Ja.
Ik kan eigenlijk inschatten hoe lang het product mee zou kunnen gaan. Dat is een beetje lastig.
Ja,
de consument gaat googlen en die heeft een eigen bevinding daarvan.
Ja, nee,
die leest natuurlijk wat op een lijstje. Dus kun je dat hard maken, zo'n lijst dan?
Het is allemaal een kwestie van bewijs, zeg ik dan maar even. En degene die het bewijs meest aannemelijk maakt, heeft gewonnen.
Ja, dan kom je eigenlijk al, dan ben je al heel ver in het proces. Want dan zitten we bij jullie aan tafel.
Ja.
En ook als we hem wat praktischer willen oplossen. Kijk, als hij binnen 2 jaar kapot gaat, dan is het vaak praktisch verbeterd. Want jullie zijn de retailers. Als het niet zo is, kun je hem nog geregeld terugsturen naar de leverancier. Het is vaak die periode daarna waar het wat discutabeler binnen de open norm valt. Ja. Tot er discussies gaan ontstaan. Dan val je vaak als retailer tussen wal en schip. De consument zegt, ja, ik heb nog garantie. De retailer zegt, of de leverancier zegt, nou, fabrieksgarantie is voorbij, zoek het uit. En dat is een lastige discussie. Dus zeker in die eerste 2 jaar kun je hem regelmatig met gemak naar de leverancier sturen, die dan eventueel een analyse maakt van of onjuist gebruikt. Je hebt bakstenen gewassen in je wasmachine. Het zit vol met deuken. Ja, dat 1 en 1 is 2. Dus,
mijn ervaring daarmee is dat het in veel gevallen dat die discussie speelt, dat aan de hand van het product en de slijtage van het product wel te zien is of sprake is van verkeerd gebruik van het product. Want verkeerd gebruik, daar sta je natuurlijk als ondernemer niet voor. En dat kan aan de hand van de schade aannemelijk worden gemaakt.
Ja.
Ik sta helemaal klaar voor mijn dobbelsteen. Er moet een nieuwe batterij in namelijk. Jelle, ik loop er voor langs. Gaat stiekem goed. We gaan door naar de volgende. Een consument heeft recht op een kosteloze reparatie of vervanging wanneer het product een tijd probleemloos is gebruikt. Hele mooie discussie die we net ook al hebben gehad volgens mij.
Hetzelfde. Ja, is hetzelfde.
Zullen we hem even testen? Hey, is, hoe staan we er nu in? Is het rood? Is het groen? Is het terecht?
Ja, ja. Vooruit.
Vooruit?
Ja.
Oranje? Blijft toch open, hè?
Ja, ja.
Blijft open.
De wereld is niet zwart-wit. Of rood, groen.
Als een aankoop binnen 12 maanden na aankoop gebreken vertoont, mag de consument ervan uitgaan dat het probleem al bij aankoop bestond. Ook al ijdelings behandeld, hè? Gaan we deze toelichten?
We hebben hem eigenlijk.
Kunnen we nog meer toelichten?
We hebben hem eigenlijk al gehad, hè?
Ja. We hebben hem eigenlijk al gehad, hè?
Ja. Ja. Heel goed.
Ik vind jouw uitspraak van vermoeden dat het gebrek al bestond ten tijde van de aflevering. Die vind ik interessant.
Sorry. Nou ja, ja. En het staat ook gewoon zo. Hè. Wordt vermoed al aanwezig te zijn bij levering.
En wat betekent dat dan? Vermoed?
Nou ja, dat zeg ik. Ik kan het ook niet anders. Het is een juridische fictie. Kijk, die motor die na 6 maanden kapot gaat, die was bij aankoop niet kapot. Want die deed het.
Ja.
Alleen het gebrek, zal ik maar zeggen, wat daar als het ware impliciet in zit, dat hij na 6 maanden kapot gaat, zat er wel in. Dus het is gewoon slap gemaakt, inferieure materialen. In die zin is dat gebrek daar dan al aanwezig. Maandag, niet letterlijk.
Maandagproduct.
Ja, maandagproduct, ja. Zo moet je het een beetje zien. En het is echt consumentenbescherming en een handreiking aan de consument om te kunnen bewijzen wat hij wil.
Maar tegelijkertijd heeft de retailer ook weer de mogelijkheid om deze claim te beleggen. Dit vermoeden.
Ja, ja, zeker. Heel nadrukkelijk. Ja, ja. Vinden ze niet leuk, maar is wel.
Ik ga verder naar stelling 6. De kosten die ik als retailer maak bij het vervangen of repareren van een onderdeel zijn altijd voor rekening van de retailer. Eens of oneens?
Ik als retailer maak bij het vervangen.
Wil je het ook zien?
Ja, ik zie veel rood.
Ik zie voornamelijk heel veel rood. En ik moet iets strenger zijn. Ik heb maximaal 2 vragen per stelling. Ik ga eerst weer naar de specialisten.
Wij hebben even overleg gehad en we zijn het erover eens. Dat hiermee zouden wij treden in de juridische verhouding tussen de ondernemer en de fabrikant. En daar gaan we niet over.
Goed antwoord.
Ja.
Ja, dit is regressrecht,
ja.
Als ik het goed zeg.
Ja.
Jij wel, Jim?
Nou ja, ik ben geen jurist, dus ik mag hier...
Oh, heerlijk.
Ik mag hier alles
zeggen. Oh, ja. Dan heb jij een mooie rol, Jim.
Ja.
Nou, brand los.
Ja, nee, dan kom ik eigenlijk op dezelfde discussie die we eerder hadden. De relatie tussen fabrikant of leverancier en retailer is gewoon niet zo simpel. Dat je het recht hebt, betekent niet dat recht altijd uitvoerbaar is. En dan begin ik ook weer over die open norm die we dan de garantietermijn in Nederland noemen. Dat is gewoon breed en daar bestaat onduidelijkheid, waardoor retailer gewoon vaak tussen wal en schip valt. Consument verwacht gratis reparatie of vervanging. De leverancier zegt, oké, buiten de fabrieksgarantie. En dan sta je eigenlijk in je hempie.
Ja. Ja.
Ik mag hier misschien nog eens op aanvullen.
Oh, ik dacht dat het niet mocht.
Jawel. Evenwel, kort. Ik heb een zaak gehad in november of december of oktober. Dat ging over een product. En ik had de ondernemer, ik meen op het scherm. Ik vroeg de ondernemer, wat vind je nou van het product? Hij zei, het is waardeloos. Het is een waardeloos product. En ik heb ook al bij een andere klant had ik er ook al problemen mee. En wat wilde die ondernemer vervolgens? Die wilde dat de geschillencommissie een uitspraak deed over zijn verhouding tot zijn fabrikant. Hij zei van, het is een waardeloos product. Ik hoop dat jullie dat uitspreken. En dat jullie de fabrikant opdragen om het product te vervangen. Toen zei ik van, ja, ik zou wel willen, maar ik mag niet.
Nee. En dan is de gang naar de rechter de enige mogelijkheid? Ja.
Nee, want de rechter zit ook niet in die verhouding.
Nee, maar in de verhouding.
Als de
fabrikant wel.
Als de fabrikant wordt opgeroepen als partij wel, hè?
Ja,
dan wel.
Ja. Dat bedoelt hij.
Ja, oké, in die situatie wel. Je moet echt partij zijn bij de overeenkomst. Ja.
Dat was te onduidelijk, excuus.
Nee.
Vanuit de zaal, over regressrecht, als ik hem zo mag noemen. Niemand die zijn vingers... Ja, natuurlijk.
Over het regressrecht inderdaad.
Stel, de geschillencommissie die doet een uitspraak. Ik moet die kosten voor die consument vergoeden. Via het regressrecht probeer ik het bij de producent, fabrikant weer terug te halen. Maar de fabrikant die zegt van, dat doen we niet.
Ja.
En dan?
Daar hadden we het net over. Dan kom je niet bij de geschillencommissie uit, maar bij de gewone rechter. Want dan betreft het de inhoud van de overeenkomst die je hebt als ondernemer met de fabrikant.
Precies.
Ja.
En wat heb je met de fabrikant afgesproken? En daarbij moet ik tot mijn spijt voor de meeste van jullie wel aangeven dat de ondernemers veel minder beschermd zijn in de relatie tot de fabrikant, ja, als de consument in de relatie tot de ondernemers. En dat verschil in bescherming en dat verschil in rechtspositie maakt dat het soms dus moeilijke discussies kunnen zijn. Zeker omdat zo'n fabrikant heel gemakkelijk kan zeggen van ja, zoek het maar uit. Of daar gaat mij niet aan. Ik ben niet gebonden aan het consumentenrecht. En dat zijn ze ook niet. En dan gooien ze het over de schutting. Zoeken jullie het maar uit.
Ja, het zit hem dus in die verhouding en dat betekent ook dat daar vaak onevenwichtigheid in zit. Ik denk een mooie opdracht voor een brancheorganisatie om daar te proberen zoveel mogelijk in te betekenen. Of je zou het ook nog kunnen zoeken in een soort schadefonds die je met elkaar opricht om dat soort zaken iets terug te krijgen van je schade die je dan hebt. Ja. Maar dat is echt branchewerk.
Ja, ik spreek misschien voor mijn beurt, maar ik weet dat onze collega brancheverenigingen en wij dat we dit regelmatig onder de aandacht brengen.
Ja. Ja.
En het is gewoon een lastige discussie die over de hele breedte gaat. Ja. Maar dit is zeker iets wat onderwerp van gesprek is
in Den Haag. Wij in onze aandacht hebben.
Ja. Absoluut.
Ja. Ja. Ja.
Henk.
Ik heb er wel een vraag over. Regressrecht is een recht.
Ja.
Zegt het woord. Maar de fabrikant die geeft vaak nee op het request, terwijl het een recht is van de ondernemer.
Nou, zo, je moet recht hier gewoon zien als een heel algemene termen, maar dus een gevolg uit de wet. Hè? Niet een recht in de zin van een recht waar je altijd een beroep op kan doen. Consumentenrecht is voor een belangrijk deel recht waar je niet van kan afwijken. Denk ook bijvoorbeeld aan bescherming van een huurder van een woning. Die heeft huurbescherming. Dat is ook een soort consumentenbeschermingsrecht. Maar een recht mag je ook uitsluiten. Dus als je in je verhouding tot je leverancier, die leverancier zegt, ja, ik wil je wel zoveel van die wasmachines leveren, maar dan spreken we wel af dat jij tot een bepaald bedrag geen regressrecht hebt, of tot een aantal, nou ja, dan ben je dat recht dus in algemene zin kwijt. Zij dat je het hebt besproken en afgesproken binnen je verhouding. En dan is het een besproken recht. Dus recht is hier niet in de betekenis van, daar heb je recht op.
Het is geen dwingend recht.
Nee, het is geen dwingend recht. Nee.
Dus dan zijn we overgeleverd aan de grillen van de leverancier in deze?
Ja. Vrije marktwerking heet het ook wel. Ja. Ja. En zo was het dus eerder. Hallo. Ook met de consumenten. Vroeger. Want hij had die consument ook maar gewoon te nemen. Want ja, ik kan zelf geen wasmachine maken. Dus ik ga naar iemand toe die een wasmachine levert. Nou, en dan moet ik maar accepteren wat ik krijg. En ik heb geen enkel, nou ja. In die verhouding is er dus wat geprobeerd te doen met het consumentenrecht. Maar dat betekent inderdaad niet dat dat ook geldt voor de achterman.
Ja, maar daar valt mededingingstechnisch wel iets over te zeggen. Ook als er onderzoeken worden gedaan door bijvoorbeeld de ACM over de marktmacht en de uitoefening daarvan. Ik ben het er niet helemaal mee eens. Ik denk dat daar ook in het kader van mededinging, manieren zijn om dit te doen. Maar ik begrijp zeker als individuele retailer dat het onbegonnen werk is.
Ja. Ik ga naar de volgende stelling. Opnieuw, interessante stelling. Er zit voor mij als retailer geen verschil in het verkopen van een nieuw product en een refurbished product als het gaat om het consumentenkooprecht. Zijn we het daarmee eens? Groen, oneens, rood? Er zit geen verschil dus bij het verkopen van een nieuw product of een refurbished product.
In beginsel.
Ja. Ik moet bijna gaan tellen.
De uitzondering gezien.
Groen is toch het meeste.
Een collectors item.
Wie mag ik het woord geven van onze specialisten aan de desk?
Nou, dit is niet mijn specialisme, maar in de basis zou ik zeggen, klopt, er zit geen verschil, mits je de verwachtingen van de consument managt. Ik denk dat een belangrijk is.
Ik zie Frank popelen.
Nee, ik popel altijd en als je niet oppast, dan geef ik het woord niet terug. Maar het is gewoon zo, als je als ondernemer een product verkoopt, dan ben je daarvoor verantwoordelijk. Punt. Ik geef net aan mijn collega's, er is één uitzondering die in de nieuwe wetgeving is neergelegd. Je kunt een uitzondering afspreken, maar dan praat je over echt bijzondere situaties. Ik heb een artikel gelezen en daarin staat van, neem bijvoorbeeld een heel ouderwetse radio dat voor een verzamelaar, collectors item. Daarvan mag je niet verwachten dat die functioneert zoals een moderne radio zou functioneren. Ik zit voor mezelf ook te denken aan oldtimer auto's. Ja.
Horloges is ook zoiets. Horloges.
Ik heb ze niet meer.
Okay, ja.
Maar in principe, ik denk dat we als leidraad moeten vasthouden. Als retailer ben je evenzeer gebonden bij een refurbished product als bij een nieuw product.
Wat nog wel, het gaat allemaal over het overeenkomstenrecht. Koper en verkoper, dat is het grondbeginsel. En hier speelt ook weer heel duidelijk dat je moet afspreken wat de koper mag verwachten. En dat kun je gewoon in het verkoopgesprek zo duidelijk en zo gedetailleerd mogelijk doen als je maar wil. Je moet het niet. Ik ben minder sympathiek als het gaat over van kijk, dit is een refurbished toestel. En hier hebben we de algemene verkoopvoorwaarden, waarvan alles is in uitgesloten. Want we weten dat die bijna nooit gelezen wordt. Krijg je gedoe en toestanden. Maar als je zegt van nou, dit is een refurbished telefoon, daar zit een nieuwe batterij in. Maar de hardware is al 5 jaar oud. En dat betekent ook iets voor de updates. Dus dit kan u verwachten, zus kan u verwachten. Nou, dan heb je een helder verkoopgesprek. En dan gaat het gewoon ook weer over dezelfde vragen. Wat mag je verwachten? Wanneer is het product conform die verwachting? Nou, als dat zo duidelijk is, dan is er geen spel tussen te krijgen. Laat je dat een beetje zweven, dan krijg je de discussie van ja, maar ik mocht toch verwachten dat deze telefoon ziet hartstikke nieuw uit. En enzovoort, enzovoort. Dus maar, het gaat over die transparantie.
Ja, maar dan krijg je. Wil je die discussie voeren, dan ga je praten van, wat is refurbished?
Ja. Zijn er refurbishers in de zaal?
Oké. Niet?
Nee.
We zijn allemaal een beetje refurbished. Hè? We zijn niet nieuw meer.
Even voor mezelf dan terugpakken.
Ja.
Als je... Als je...
Allemaal.
Wat heel belangrijk is, dus wat je als verkoper in het verkoopgesprek vertelt tegen
absoluut.
De consument.
Ja.
En dan maakt het niet uit of het nieuw is of het een refurbished product is.
Nee,
het is van belang wat je vertelt en welke verwachting je meegeeft aan de consument. Vertel ik dat goed?
Ja. Transparantie en verwachtingenmanagement. Ja.
Dat kun je in een specifiek geval ook best wel opschrijven, vind ik. Ergens.
Vaak bespreek je dat met de consument, maar mocht het dan een paar jaar eens kapot gaan, zijn ze dat weer vergeten.
Ja, en dan is het mooi als u een kopietje in de la hebt liggen.
Ja, dat bedoel ik. Want wij hebben bijvoorbeeld zoiets, als wij een verkoop doen, moeten we gewoon een lijstje afvinken en op de factuur zetten en een handtekening eronder. Ja. Hoe ver moeten we gaan, denk ik.
Absoluut.
Maar als het een heel lang lijstje is, dan het is goed om daar toch even rustig bij stil te staan, zou ik zeggen. Want we kennen ook de hele discussie over de toepasselijkheid van algemene voorwaarden. Daar is aanvankelijk van gedacht van, nou ja, die zijn van toepassing. Nee, je moet daar echt even een moment aan besteden. Van, mevrouw, meneer, kijk, dit zijn, snapt u het, begrijpt u het? En zelfs moet je daar misschien nog even bij nadenken of het een goed Nederlands sprekende consument is. Maar goed, dat is een ideale wereld. Maar neem daar even de tijd voor, zou mijn advies zijn. En dan is dat een prima manier van werken.
Ik heb nog misschien nog één aanvulling naar aanleiding van dit onderwerp, maar wel een aanvullend onderwerp. Heel specifiek, wat is er nog meer veranderd in de wet? Wat er nu in de wet staat, is dat je als ondernemer ook gebonden bent aan reclameuitingen. Wat er in de media staat voor reclame en wat jij zelf ook voor reclame... Het hoeft niet in het contract te staan, het hoeft niet ergens op papier. Als het reclameuitingen zijn, ook van de fabrikant... Geldt dat ook voor jou? Mag de consument daar ook zijn verwachting op baseren?
Iemand nog? Komt hier Ruud?
Ik heb nog één vraagje over het refurbish. Als ik nou een refurbish product verkoop en dat product is eigenlijk 3 jaar oud, wat is dan de levensduur nog? En hij is normaal levensduur van... Ja. Nou ja, is de eerste 3 jaar dan voorbij van de levensduur? En heeft hij dan nog maar 2 jaar als het normaal gesproken bij een nieuw product 5 jaar is?
Wat mij betreft mag u afspreken wat u wil. Ja.
Wat vindt u zelf?
Ja.
Ja. Wat ik zelf vind?
Ja?
Ik vind heel veel, maar ik wil duidelijkheid.
Nee, maar door uit te spreken zegt... Ik ben uw consument. Ik kom bij u aan de balie en ik koop die. En ik vraag u recht op de man af. Ja, hoe lang gaat dit apparaat dan nog mee? Wat zegt u tegen mij dan?
Ja, daar kan je geen antwoord op geven.
Ja, maar dat ga ik niet kopen.
Nee, maar dat kan je nooit... Ja, je hebt 1 zekerheid in het leven. Dat weten we allemaal, maar... Je kan niet snuffelen van... Nou, ik denk dat hij nog wel 5 jaar meegaat.
Ja, maar heeft u daar werkelijk geen idee van? Of bent u bang zich te binden aan een uitspraak die u niet kan waarmaken?
Nee, ik ben niet bang, maar kijk, hier zeg... je hebt een refurbished product verkocht. En normaal gesproken gaat zo'n product 5 jaar mee.
Oké.
Nou koop ik hem en hij is 2 jaar oud.
Ja.
Wat zegt de wet nou?
De wet zegt daar in getallen niks over.
Oké, nou, dat
zou ik zeggen. Maar u zegt, en ik hoor u zeggen, het product nieuw gaat 5 jaar mee. Daar zijn de 2 jaar van verstreken. Dan zou er in beginsel nog 3 jaar over zijn.
Ja, dat denk toch? Ik wel, ja.
Ja, maar, dat denk ik ook.
Vaak en dat, van...
ja, en dat zouden we toch kunnen afspreken met elkaar in de winkel?
Ja.
Als ik u vraag van me, hoe lang gaat een nieuw toestel ermee? Nou, dan zegt u ongeveer 5 jaar. En deze is al 2 jaar oud, dus mag ik ongeveer 3 jaar verwachten? Ja, dan zegt hij, houdt u mij er niet aan, maar volgens mij kun je dat wel verwachten. Redelijke verwachting is nog 3 jaar. Ja. Nou, dan zijn we duidelijk tegen elkaar. Zo denk ik dat het kan gaan.
Met James.
Verder nog? Ik heb nog tijd voor 1. 1 laatste. Ja.
Dan heb ik eigenlijk nog even een vraag van het recht van de detailist naar de leverancier.
Ja, die blijft toch wel spannend.
Is misschien niet van toepassing.
Ja.
Maar als een leverancier een product in de markt zet met een seriefout en je verkoopt tientallen van het betaalde product,
ja,
dan gaat de DTS failliet en de leverancier die gaat gelukkig verder.
Fabrikant.
Hoe is dat geregeld?
Fabrikant.
Hoe gaan we daar tegenaan kijken?
Een goede advocaat in de arm nemen en die DTS of de fabrikant aanspreken op een gebrekkig product. Want hij, ook in die relatie, is er dus een koop, is er een overeenkomst en is er een leverancier die tekortschiet in zijn verbintenis om een goed product te leveren. Die verbintenis leidt tot, die tekortkoming leidt tot een schadeverplichting. En dat, maar alleen, dat moet je wel, dat is niet zomaar contractueel 1, 2 af te tikken, maar dat moet je bestrijden, ben ik bang, in de rechtszaal. En dat gebeurt wel degelijk, hè?
Maar het gaat ook niet over consumentenrecht dan, hè?
Nee.
Het gaat echt buiten het consumentenrecht.
Ja.
En dan gaat het dus gewoon over een zakelijk contract, zakelijk geschil. En mag dat kost geld.
Wacht even, Frits. Hopla.
Ging goed, geloof ik, hè? Als er nu sprake is van non-conformiteit, die staat vast, dan staat ook letterlijk in de wet dat het regresrecht gewoon kan worden uitgeoefend. Er kan niet ten nadele van de verkoper van af worden geweken.
Mm-hmm.
Dus ook in de relatie tussen de fabrikant en de retailer kan er niet van worden afgeweken.
Nee.
Even voor de duidelijkheid.
Zegt u. Volgens mij is dat een bepaling uit het consumentenrecht. Dwingend rechtelijke bepaling, maar is die dwingend rechtelijke bepaling niet van toepassing tussen 2 partijen waarvan de 1 geen consument is? Je mag daar dus contractueel van afwijken.
Ja.
Sorry?
725.
Ja, maar dat is consumentenrecht, toch?
Ja.
Dat zit toch in de bepaling van consumenten?
Ik heb 7, 5.
Nou, ik ga hem hierbij bij laten. Ik wil jullie bedanken voor jullie reacties. En ik wil mijn specialistenpanel bedanken. En wellicht een applausje voor de...
En er zijn bepalingen.
Okay.
Even buiten.
Oké, ja.
Er zijn bepaalde bepalingen.